Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze catechesedienst met als thema huwelijk en relaties. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Chris Broersen, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u of jij naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente iets wil vragen. Dat kan. Na afloop sta ik met de dominee achter in de kerk, dat is daarachter. U bent van harte welkom. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor Felix Kohol. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vandaag bij elkaar. Dit geldt ook voor tienergroep 1. En nu zal Alette Vreese kort iets vertellen over Stichting Present.
Goedemorgen. Jullie hebben allemaal een flyer in je postvak. Op zaterdag 22 maart zullen heel veel Nederlanders zich gaan inzetten bij vrijwilligerswerk. Ze zullen iets gaan doen voor een ander. En Stichting Present Eindhoven wil hierbij graag aansluiten met de jaarlijkse presentdag. En ik wil u ook van harte uitnodigen om daaraan mee te doen. En we willen graag zoveel mogelijk mensen uit de kerken in Eindhoven en omgeving in beweging brengen en vragen zich in te zetten op die dag. Je kunt je opgeven voor een praktische klus of een sociaal project. Een praktisch project, daarbij help je iemand die hulp nodig heeft met een grote klus in huis of tuin, zoals verhuizen of verven, laminaat leggen, schoonmaken. Dus gewoon op een praktische manier de handen uit de mouwen steken. En bij een sociaal project ga je samen met een groepje mensen naar een instelling toe. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen in de crisisopvang, gehandicapten. En dan ga je met hen een leuke activiteit doen. Je kunt je opgeven via de website van Stichting Present Eindhoven. En dat kan tot en met zondag 2 februari, dus de komende 3 weken. Of als je nu al weet dat je er bent, op zondag 9 februari zal er ook weer een tijdcollecte worden georganiseerd hier in de kerk. En ook op die dag kun je je opgeven. Je kunt je individueel opgeven of met een groep. En voor meer informatie kun je ook terecht op de website van Stichting Present Eindhoven. Dus ik hoop jullie te zien op 22 maart. Bedankt.
Vandaag is het catechesezondag. Na de pauze volgt het tweede deel. Voor het tweede gedeelte staat tijdens de pauze informatie op de beamerschermen. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu 161, E161. Na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we psalm 100. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
zijn een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, van Hem die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven heeft gemaakt. Hij is trouw, Hij laat niet los wat zijn hand begon. Amen. En ik mag u en jou daarom groeten met genade, met ontferming en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. In de Joodse traditie wordt deze psalm, psalm 100, vaak gelezen of gezongen bij bruiloften. Een loflied op God die overstelpend goed is en die van zijn goedheid laat proeven. Nou, dat brengt ons bij het thema van deze catechese zondag, huwelijk en relaties. Het begint, het verhaal van man en vrouw, in het begin van de Bijbel, Genesis 1... over de schepping, En daarom is het wel heel mooi dat de kinderen juist ook nu in deze maand bezig zijn met de schepping in de kinderbijbelgroepen. Desiree Huisman zal nu het kinderverhaal verzorgen.
Mogen jullie natuurlijk naar voren komen. Goedemorgen. Kunnen jullie tot 7 tellen en 7 vingers opsteken? Vast wel, hè, want die hebben we misschien een beetje nodig. Ik ga wel vertellen, maar bij mijn vertelling heb ik vanmorgen heel veel plaatjes. Eigenlijk heb ik dat nooit, maar vandaag wel. Want, kijk maar naar plaatje 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was bedekt met water. Alles was leeg en donker. En toen zei God, ik maak licht en er kwam licht. Je ziet het daar, een beetje geel. En God noemde het licht dag. En als het donker was, de duisternis, noemde hij dag. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest. Het was morgen geweest, de eerste dag. God zei, ik maak lucht boven al dat water dat op de aarde is. En hij noemde die lucht de hemel. En God zag dat het goed was. Toen was het morgenavond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Al dat water op de aarde, daar bracht God scheiding in aan. Uit al dat water maakte hij droogland. En dat water, dat noemde hij de zee. En het land, de aarde. En op de aarde plantte hij bomen en struiken en bloemen en planten. En God zag dat het allemaal goed was. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Toen kwam de vierde dag. De vierde dag zei God, ik maak lichten aan de hemel. De zon voor overdag. En voor de nacht maakte God de maan en de sterren. En die wijzen ons de weg. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest. Het was morgen geweest. De vierde dag. Toen kwam de volgende dag. En God maakte voor de hele hemel, die lucht daarboven, het water, maakte hij allerlei vogels. Vogels om te vliegen over de aarde. En in het water kwamen allerlei hele prachtige vissen. Met mooie verschillende kleuren, grote en kleine. Te veel om op te noemen. En God zag dat wat hij gemaakt had goed was. Toen was het avond geweest. Het was morgen geweest. De vijfde dag. En toen kwam de zesde dag. En God maakte grote dieren voor op het land en kleine dieren voor in de woestijn en in het oerwoud. Maar ook dieren, ja, komen er nog drie. Maar ook dieren voor op het grasland. En toen zei God, ik maak ook mensen. Mensen om voor de dieren te zorgen en voor de aarde. En God zei, het is goed wat ik gemaakt heb. Toen was het avond geweest. Het was morgen geweest. De zesde dag. En toen kwam de zevende dag. En op de zevende dag rustte God van alles wat hij gemaakt had. De aarde was klaar. En God zag dat het goed was. En dan horen jullie boven vast verder hoe het nog meer is gegaan. Thank you.
van de Heilige Geest. Vast wel eens van gehoord. Ik vergelijk het met een braam. Dus één vrucht die uit kleine onderdeeltjes bestaat. En die kleine onderdeeltjes vormen samen wat de vrucht van de Geest, wat de Geest in ons leven wil en kan doen groeien. We gaan erover lezen. Galaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer jullie elkaar aanvliegen, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de Geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest. Wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We gaan zingen een lied waarmee we ons willen toewijden aan God. Jezus, vol liefde, u wilt ons leiden. Lied 105 uit onze eigen bundel.
Ja, en het is een kanon, dames en heren. Dus als het vak aan die kant zou willen beginnen en het middenvak dan invallen en jullie als laatste, dan zingt iedereen hem twee keer. Iedereen.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Dat is ons gebed, Vader. Maak ons een volk, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen en voortdurend toegewijd zal zijn. Dank U wel dat we dit lied mogen zingen, gewoon zoals we zijn. Vaak helemaal niet zo heilig en helemaal niet zo rein. En met die toewijding aan u weet het wel, Vader, dat schiet vaak tekort. En soms is het gewoon beneden de maat. Daarom komen we bij u in de naam van Jezus, die zijn leven gaf om ons heilig en rein te maken. En in hem zijn we het gewoon. Door Jezus zijn we voor u een stralende bruid. Zonder dat er iets mis is en zonder schaduw. En we danken u voor uw Heilige Geest. Heer, want u neemt ons aan zoals we zijn. Maar u laat ons niet zoals we zijn. En u gaat met ons op weg. Om ons stukje bij beetje nieuw te maken. Vader, we willen u vragen. Wilt u uw woorden, het gebed, de liederen, de muziek, de ontmoeting met elkaar gebruiken, Heer, om ons te laten groeien. Dat we inderdaad een volk mogen zijn dat u toegewijd is. Stukje bij beetje, maar dat het wel die kant op gaat. Vader, wilt u ons zegenen? Moet ons zegenen als we bezig gaan met de thematiek van het huwelijk, van relaties, van alleen zijn. Heer, het raakt ons allemaal op de een of andere manier. Heer, help ons alstublieft. Geef ons fijngevoeligheid. Geef ons begrip. Geef ons inzicht in uw woorden. Doet u ons alstublieft zegenen. En ook onze kinderen en de tieners op hun eigen plek in dit gebouw. De mensen thuis die de dienst nu of later met ons meemaken. Wilt u onze lege handen vullen? Dat vragen we u en we danken u. In Jezus' naam, amen. In serie over de 10 geboden die Ad van der Dussen en ik begonnen zijn, gaan we het vandaag hebben over het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Nou, eigenlijk gebruik ik dat gebod meer als een springplank. Want er is heel veel te zeggen over huwelijkrelaties. En het eigenlijke onderwerp van het 7e gebod, niet echt breken, dat moet een ander moment maar eens. Ik wil nu gewoon beginnen bij het begin. Wat is Gods bedoeling met het huwelijk? En hoe doe je dat eigenlijk? Daarom gaan we nu lezen Genesis 2. William Rehlingveld zal dat voor ons lezen. Genesis 2 vers 18 tot en met 25. En aansluitend uit de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 5 vers 21 tot en met 33.
God de Heer dacht: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan alle vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: eindelijk één gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Efeziërs 5, 21 tot 33. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn, één lichaam zijn. Dit mysterie is groot, en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.
Straks na de verkondiging, Psalm 63, vers 1 en vers 3. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, broertjes en zusjes. Ik begin de preek met een stukje statistiek. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2013 ongeveer 2,8 miljoen mensen in Nederland die dan in de statistieken alleengaand worden genoemd. En dat betekent volwassen personen die niet duurzaam wonen in een huishouden met meerdere personen. Alleengaand heet dat dan. Achter dat ene woordje alleengaand zit natuurlijk een hele wereld. Er zullen mensen bij zijn die zich daar heel happy bij voelen. Er zullen ook mensen bij zijn die dat niet zo voelen. Die zich ook echt alleen voelen. Ik denk aan die leuke jongens en die leuke meiden die op de een of andere manier nog nooit die ware tegen zijn gekomen. Een groeiende groep. Ik denk aan die alleengaanden van wie het huwelijk vastliep, die ooit de ware tegengekomen waren, maar het liep vast en nu dus weer alleen zijn. Ik denk ook aan weduwen en weduwnaars die terugkijken op wat geweest is, maar nu dus weer alleengaand zijn en die het zo kunnen missen, een stukje gezelligheid en warmte. Ongeveer 1 op de 4 volwassen Nederlanders is alleengaand. En ik heb natuurlijk geen statistiek losgelaten op ons. Maar ook voor ons geldt dat. Dat we hier zo zijn. Waarom begin ik zo? Nou, omdat ons dat meteen ook een stukje gevoeligheid geeft van de manier waarop we het kunnen hebben over huwelijk en samenwonen. En omdat het meteen ook een brug is naar Genesis 2. Die woorden, het is niet goed dat de mens alleen zij, lees je dan. God zegt dat, het is niet goed. Voor sommigen zal dat een vaag gevoel van ongemak oproepen. En voor anderen regelrecht gewoon pijn. Want ik ben wel alleen. En ik voel me ook alleen. Op die manier wil ik de preek beginnen. En ook de preek toon zetten. Niet dat we allemaal antwoorden zullen vinden daarop. Maar wel om van begin af aan een stuk verbondenheid te hebben. Waar hebben we het over? En het gaat dus niet exclusief over getrouwde mensen of zo in deze dienst. Het gaat over ons. Zoals wij hier allemaal zitten. Ik wil het hebben, en dat is de titel boven mijn preek, over Gods antwoord op onze eenzaamheid. Gods antwoord op onze eenzaamheid. En dan beginnen we maar gewoon eens bij het begin. Bij Genesis. Waarom heeft God zoiets bedacht als het huwelijk? In Genesis worden daar verschillende antwoorden op gegeven. Genesis 1 zegt, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Naar zijn beeld schiep hij hen. Er staat niet dat God de mens man en vrouw schiep. Alsof je getrouwd moet zijn of zo. Om echt mens te zijn. Maar wel mannelijk en vrouwelijk. Dat zijn twee krachten die elkaar aanvullen. En waarmee we samen iets van God laten zien. In een huwelijk, maar ook gewoon in de samenleving, in de klas. Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, dat doet iets. Dat zorgt voor creativiteit, voor plezier, voor soms ook voor ruzie. En soms voor misverstanden. Maar dat brengt wel beweging. Stel je voor, je werkt op een afdeling met alleen maar mannen en er komt opeens een vrouw binnen. En dan gebeurt er iets. Wat er gebeurt, dat hangt af van de mannen en van de vrouw waarschijnlijk, maar er gebeurt iets. Er komt beweging. We zijn verschillend en juist omdat we zo verschillend zijn, kunnen dingen leuk worden, ingewikkeld. Er gebeurt wel iets. Zo zijn wij als mens. Mannelijk en vrouwelijk aanvullend. Zo heeft God het bedoeld. Dan Genesis 2. Genesis 2 wordt wel het tweede scheppingsverhaal genoemd. Je kunt twee films hebben die over hetzelfde gaan. Het zijn hele verschillende films en ze beschrijven wel dezelfde feiten. Nou, zo is Genesis 2. Het is een andere film over hetzelfde. God die de wereld schaapt en ook de mens schept. En ja, het is vroeg hoor, 9:30. In Genesis 2 lees je, God schept eerst de man en zegt dan, het begint bij hem, hij neemt het initiatief. Het is niet goed dat Adam alleen is. En hij doet er wat aan. Hij geeft een helper die past bij Adam. Waarom? Als antwoord dus op de eenzaamheid. Dat God niet wil dat je helemaal alleen bent, maar dat je dingen samen kunt doen. Als antwoord op de eenzaamheid geeft God dan een vrouw aan Adam. Dat is ook niet het hele antwoord, er zijn er meerdere antwoorden. Maar dit is ook een stuk van het antwoord, waarom is er nou zoiets als het huwelijk? Het gaat de eenzaamheid tegen. En dan gebruikt Genesis 2 vers 24 het woord hechten. Iets in de mens zit er van de schepping uit dat verlangt om je te hechten. Om je duurzaam te verbinden met een ander mens. En zoals God het in de schepping bedoeld heeft, aan iemand van het andere geslacht. Er zit een verlangen in ons mensen om je te hechten aan iemand anders. En daarin vind je leven Een stukje vervulling. Genesis gebruikt daar dan voor het beeld van één vlees, één lichaam worden. Dat gaat niet alleen over seks. Dat gaat over dat je een levensgemeenschap vormt. Dat gaat over hele praktische dingen zoals dat je samen in een huis woont. En dat je samen kunt praten en samen kunt zwijgen. En samen kunt klussen en samen op vakantie kunt gaan. En samen dingen deelt, verantwoordelijkheden neemt, schulden, de zorg voor anderen. Zelfs dat je een stukje van je relatie met God met elkaar deelt. Eén vlees worden, een complete levensgemeenschap. In de zin van, het gaat over heel het leven. Niet dat je niet ook nog een leven daarbuiten zou hebben en dat je geen vrienden daarbuiten zou hebben. Maar je deelt wel echt je leven met elkaar. En daar hoort dus ook de seksualiteit bij. Het is niet het enige, maar het is wel de kroon erop. Want juist op dat vlak kun je een stuk vervulling vinden. Kun je ontdekken, wij zijn echt niet alleen. In elkaars armen kun je dat ontdekken. Ik ben van jou en jij bent van mij. Iemand noemde het is een sacrament. Zoals in de kerk als we het avondmaal vieren, we echt proeven en vieren. Ja, we zijn kinderen van God. Zijn vergeving is er voor ons, zijn liefde is er voor ons. Dat is natuurlijk elke dag. Bij het avondmaal vier je dat. En zo zou je de seksualiteit kunnen zien als een sacrament. Waarin je elkaar weer verzegelt. Wij horen echt bij elkaar. Wij houden van elkaar, wij bevestigen elkaar, wij geven ons aan elkaar. Wij voelen ons veilig bij elkaar. En dat is ook waarom de seksualiteit een stuk zuinigheid vraagt. Zoals we zuinig zijn met het avondmaal. We zijn zuinig met de seksualiteit. Omdat het zo'n bijzonder teken is, een zegel. Seksualiteit hoort daar dus bij. Bij dat vervulling vinden in een ander. Bij dat hechten. Daarom moeten we ook niet te makkelijk zeggen zo van, ach joh, jij bent wel single, maar je hebt toch heel veel vrienden. En je bent toch actief. Of je bent nu wel weduwe of weduwnaar, maar je hebt toch ook veel kennis of kinderen. En ach joh, ja, dat is toch ook fijn. Ja, dat is natuurlijk wel fijn. En daar vind je ook wel iets in van wat God bedoelt met hechten en samen zijn. Maar dat moeten we niet te makkelijk zeggen. Want dat gemis is er gewoon. Die bekroning, die is er niet. Vorig jaar stond er in het Nederlands Dagblad een heel item over single in de kerk. En één uitspraak daarin trof me. Iemand die zei, ik mis het soms zo, dat gewoon iemand me aanraakt. En dat is toch zo? En daar moeten we dus ook niet te makkelijk overheen gaan. Dat is een gemis. En dat brengt me bij de realiteit van dit leven. We hebben gekeken naar Genesis, heel kort even gezien van Gods ideaalbeeld. Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is veel mooier als je het kunt delen. Maar dat is niet deze wereld waarin wij nu leven. Er wordt soms in christelijke kring wel eens een beetje romantisch gedaan over het huwelijk. Zo van, het huwelijk dat is het laatste bloempje uit het paradijs. Is dat nou echt zo? Het is wel mooi. Maak het niet te romantisch. De realiteit van deze wereld is dat er nog steeds veel eenzaamheid is. Eenzaamheid onder alleengaanden. Ik noemde ze al, die leuke jongens en meiden die single zijn en zo aan het daten zijn. En het lukt maar niet. Ik denk ook aan de homo's en de lesbies. Wat een eenzaamheid is dat. Als je op een gegeven moment ontdekt, ik ben anders. En hoe je daar dan verder mee omgaat en welke keuzes er ook in maakt. Maar het is zo eenzaam, heb ik wel gehoord. En inderdaad ook de alleengaanden die terugkijken op een relatie. Wat is er eenzaamheid? En dan wil ik het ook hebben over eenzaamheid in relaties, in huwelijken. Begrijp me goed, niet om daarmee te zeggen van, iedereen heeft wel wat. Nee, zo werkt het niet. Als je zeg maar een soort schaal hebt van eenzaamheid, dan is het niet zo dat een single 10 scoort en een getrouwde 0. Het is een schaal waarbij inderdaad de last van alleengaande zwaarder is. Maar ook in huwelijken kan er eenzaamheid zijn. Omdat je uit elkaar groeit, elkaar niet meer kunt vinden, niet elkaar meer aanvoelt. Of omdat de seks niet meer gaat of niet meer fijn is. Dat kan, eenzaamheid. Zelfs de beste huwelijken zijn niet meer zo'n paradijsbloem. Zijn niet meer die complete, diepe levensgemeenschap zoals God het bedoelde voor Adam en Eva. Want wij beginnen niet als Adam en Eva aan een huwelijk. Helemaal blanco en bloot. We beginnen als mensen die leven in een zondige wereld. En dat betekent dat je ook een stukje van jezelf meeneemt, van je egoïstische ik. Waarmee je niet doet wat Efeze 5 zegt. Dat je elkaar echt, jezelf echt geeft zoals Jezus zich gaf aan ons. Maar soms ook gewoon voor jezelf kiest. Eenzaamheid. Het is niet goed dat een mens alleen is. En toch komt het voor. En wat doet God daar nou aan? Nou, God laat het er niet bij zitten. En dat is waarom we het er in de kerk over hebben. Omdat het evangelie is. Goed nieuws van God. God laat het daar niet bij zitten. Want God stuurde Jezus. En het eerste wonder dat Jezus deed, misschien wel bekend, was dat hij naar een bruiloft ging. Bij het feest was en daar water in wijn veranderen. En dan zegt Johannes erbij, dat is het eerste teken van het koninkrijk. Het zegt heel veel over het huwelijk. Namelijk dat Jezus het huwelijk wil redden en de vreugde terug wil brengen. Ook als die vreugde weggeëbd is of onder spanning staat. En het zegt nog meer over zijn koninkrijk. Waar Jezus geluk en vervulling wil geven. Voor singles en voor alleengaanden. Jezus wil de vreugde terugbrengen voor ieder van ons. Door Jezus zou je kunnen zeggen, door Jezus geeft God opnieuw antwoord op onze eenzaamheid. En dan kom ik uit bij Efeze 5. De tweede schriftlezing. Een gedeelte waar heel veel over te zeggen is. Bijvoorbeeld allerlei concrete dingen over hoe je nou met elkaar omgaat als man en vrouw. Het gaat over gezag en over liefhebben. En hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, er is veel over te zeggen. En misschien moet je dat ook gewoon eens samen bespreken. En er zijn ook huwelijkscursussen, daar kom ik straks nog op terug. Maar die kant laat ik even liggen. En ik wil één kant nu naar voren brengen. Namelijk dat Paulus iets heel bijzonders doet met Genesis. Hij zinspeelt op Genesis in vers 31 en 32. Waar het gaat over dat één lichaam worden. En dan zegt Paulus, het is eigenlijk een geheim wat daar staat. Dat Adam en Eva één lichaam vormen is eigenlijk een geheim. En dan moet je maar denken aan Christus en de gemeente. Ja, maar zo heeft de Bijbel het er vaak over. Hè? Over de relatie tussen Jezus en ons als tussen de bruidegom en de bruid. Wij zijn de stralende bruid voor Jezus. En Paulus zegt, eigenlijk gaat het in Genesis daar al een beetje over. En dat is ook Gods bedoeling. Dat is Gods antwoord op de eenzaamheid van de mens. Dat je je vervulling vindt door de eenwording met Jezus. Dat Hij je Heer, dat Hij je alles is. En dat dat jouw leven vervult en vreugde geeft en inhoudt. De band met Jezus in geloof is Gods diepste antwoord op onze eenzaamheid. Of je nou single bent of getrouwd. De Statenvertaling die heeft net een iets andere tekst van Efeze 5. En die betrekt er nog een stukje bij uit Genesis 2. En dan staat er, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dus zoals Adam op een gegeven moment vol vreugde uitriep, dat is nou echt iemand die bij mij past. Dat is vlees van mijn vlees. En botten van mijn botten, die hoort echt bij mij. Zo kijkt Jezus naar de gemeente. Die hoort bij mij. Die horen bij mij. En zo mogen wij ontdekken, wij horen bij hem. En dat is het geheim waar Paulus het hier over heeft. Maar wat moet je daar nou mee? Ik weet dat dit wat ik nu zeg heel snel misverstand kan oproepen. Een beetje in de sfeer van, ja, nou ja, het is natuurlijk wel erg hè, dat je alleen bent. Maar je hoort toch bij Jezus. Of je hoort toch bij de gemeente. En heb je toch broers en zussen. Of nog wat krasser, denk maar veel aan Jezus. Of ga maar veel bidden en dan voel je het niet meer zo. Nou, zo zeg ik het niet. En zo wil ik het ook niet zeggen. Want die eenheid met Jezus. De Bijbel spreekt erover in termen van, dat is iets wat nog komt. Dat is iets waar we naar uitkijken. Want dat hebben we nog niet zo. De bruiloft komt nog. Het moment dat Jezus naar ons toe komt en het bruiloftsfeest begint. Dat het echt, nou ja, echt feest is. Dat komt nog. Daar kijken we naar uit. En nu zijn we onderweg. En tot die tijd, voorlopig, is het huwelijk nog steeds het beste onder de zon. Wat God in zijn goedheid geeft. En zoals Prediker die zegt van alles wat ik gezien heb, en er is heel veel te relativeren, maar dan is toch nog maar het beste dat je geniet van de man, de vrouw, van je jeugd. Het is voorlopig echt nog het beste. Daarom mogen we dankbaar zijn als we iemand vonden. En als het fijn en goed is. Het is voorlopig het beste, maar niet het een en al. Omdat we op weg zijn naar het bruiloftsfeest dat komt, naar de echte vervulling van ons leven. En daarom lees je in het Nieuwe Testament ook best wel wat relativering van het huwelijk. In het Jodendom van die tijd gold, je moet echt getrouwd zijn om echt mens te zijn. Dat werd door de rabbijnen zo gezegd. En als je voor je 20e niet getrouwd was, dan zondigde je. Nou, dat zeggen wij niet dus. Het huwelijk is niet het een en het al. We grijpen al vooruit op de presentatie van straks, zie ik. Het huwelijk is niet het een en het al. Paulus zegt daar heel nuchter over. Het is goed eigenlijk best wel om alleen te zijn. Maar als het niet lukt, dan mag je ook best trouwen. Dus er zit iets voorlopigs in. Het huwelijk is niet het een en het al. En het is toch ook wel zo dat we samen de familie van God vormen. Dat is niet een vervanging van een huwelijk. Dat maakt het gemis aan aanraking en intimiteit ook niet goed. En toch is het zo dat we in de gemeente iets mogen proeven van die verbondenheid. Als een voorproefje van wat nog gaat komen. Daarom noemt de Bijbel ons het gezin van God. Wij horen bij elkaar. En daarom moeten we er in de kerk ook maar voor oppassen om niet het gezin en het huwelijk te veel gaan ophemelen. Alsof het in de kerk alleen maar daarom draait, om de gezinnetjes met kinderen. Nee, we zijn samen het gezin van God, alleengaand, getrouwd en samen op weg naar de vervulling van ons leven, naar de eenwording met Jezus. Tot slot, ik ben in deze preek en in de voorbereiding echt aan het zoeken van wat kan ik nou meegeven? Want ik geloof inderdaad dat het zo is. We gaan op weg naar de toekomst van Jezus. Dat is het antwoord van God op onze eenzaamheid. Maar hoe nu dan? Hoe nu dan? Hoe dan nu omgaan met je verlangens naar een relatie? Met je seksualiteit? En als laatste wil ik dan wijzen op de Heilige Geest. De Heilige Geest is als het ware Gods reddingslijn die Hij naar ons toe gooit. Hij staat al op de oever. Jezus is er al. En wij zijn hier aan het zwemmen en aan het dobberen. En Hij gooit een lijn naar ons toe. De Heilige Geest. De Bijbel noemt hem het voorschot op onze erfenis. Daar kunnen we ons aan vasthouden. En die Geest die helpt ons. De Heilige Geest staat de vrucht groeien van geduld bijvoorbeeld. Dat zeg ik echt niet makkelijk. Maar ik zeg het toch. De Heilige Geest kan ons helpen om te wachten. En het duurt zo lang. En waarom vind ik hem of haar dan niet? Heilige Geest, wilt u me helpen? En de Heilige Geest gooit naar ons toe het lijntje van trouw. Als het zo moeilijk wordt om het in het huwelijk nog te redden. Als de liefde is weggeëbt en je al zo lang teert alleen op trouw. Heilige Geest, help me dan om toch trouw te blijven. En de Heilige Geest laat de vrucht groeien van zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Als je het misschien wel moeilijk vindt om te gaan met je seksualiteit. Ik heb in deze week cijfers gezien van pornografie onder christenen. Het zijn hele grote percentages. Wij vinden dat dus moeilijk. Heilige Geest, help me alstublieft om rein te leven. Want het is geen oplossing van je eenzaamheid. En de Heilige Geest is vooral de geest van genade. Die als wij ronddobberen en misschien wel kopje ondergaan, als we op onze plaat gaan, in een relatie of daarbuiten, die dan tegen ons zegt, je hoeft niet te wanhopen. Een uitglijder op seksueel vlak is niet het einde. De geest verbindt ons met Jezus, met wie wij opnieuw mogen beginnen. Dus, Heilige Geest, kom ons te hulp. Amen. Laten we samen nu gaan bidden om die Heilige Geest. Heere God, wij danken u dat u ons ziet zoals wij zijn. In onze verlangens kent u ons. In onze eenzaamheid ziet u ons. Wij vragen u, Heer, kom met uw Heilige Geest ons te hulp. Help ons, Heer, om trouw te zijn. Als het zo moeilijk is om trouw te blijven. En wilt u hulp geven? Als we het alleen of met z'n tweeën zo moeilijk hebben. Dat er anderen zijn om ons te helpen. Help ons, Heer, als we zoeken naar een relatie. Voor het eerst of opnieuw. Wilt u ons zoeken zegenen? Ons geduld geven, Heer? Maar toch ook vervulling van onze verlangens? Wilt u ons helpen, Heer? Als we er naar zoeken om rein te leven. En wat is dat moeilijk in deze tijd? Met alles wat er te koop en te kijk is. Help ons door de Heilige Geest. En wilt u ons ervan verzekeren, Heer, dat u ons niet afschrijft en onze eenzaamheid ziet. Heer, wij danken u voor de gave van het huwelijk. We willen u ook danken als we daarin uw goedheid mogen proeven. Dank u wel daarvoor. En mogen wij samen als uw gemeente, getrouwd en ongetrouwd, zoekend en niet meer zoekend, hetero en homo, op weg gaan, Heer, naar uw toekomst, waarin u alles zult zijn en in alle en het bruiloftsfeest begint. Amen. Voordat we verder gaan met het gebed, zal er nu door Jan Boer een mededeling worden gedaan over onze steun aan Felix Kohol.
Vandaag hebben we een collecte voor Felix Kohol. We ondersteunen Felix Kohol nu al ruim 9 jaar. En deze jaar is natuurlijk veel gebeurd. En we hebben met Felix veel zien gebeuren in Burkina Faso. In december heeft Felix nog foto's gestuurd van de kraamkliniek. De kliniek is nu zover dat ze moeders kunnen helpen om te bevallen. Dit is natuurlijk mogelijk gemaakt door financiële steun die Felix ontvangt, waaronder ook giften van NGK Eindhoven. Met die geld zijn allerlei medische apparatuur gekocht en ook gekregen, waaronder op deze moment 12 ziekenhuisbedden en chirurgische units. Sinds de opening in juli tot met begin december zijn al meer dan 100 bevallingen gedaan in de kraamkliniek. De diagonale projecten worden elke 3 jaar onder loep genomen om te kijken als ze voldoen aan diagonale projecten. En ook in verschillende, deze in de loop van 9 jaren, is er verschillende keren bij de diaconie gevraagd van als het mogelijk was om andere projecten te ondersteunen. En ontzettend substantieel en regelmatig dan. In de diaconie zijn we daarmee bezig geweest. Het project Felix Kohol is nog lang niet af. En zolang Afrika een hulpbehoefde continent is, zullen zulke projecten waardevol zijn. Maar een project heeft een begin en een eind. Daarom heeft de diaconie en de kerkraad besloten om Felix Kohol tot eind van deze jaar te ondersteunen. En daarna een nieuw project te kiezen. We hebben inmiddels deze informatie ook met Felix gedeeld. Hij vindt natuurlijk jammer dat wij stoppen met het ondersteunen. Maar hij begrijpt ook dat wij andere projecten ook willen helpen. Hij dankt de gemeente voor de hulp tot nu toe. De diaconie wil samen met de gemeente kijken naar een ander project. Dus u zult meer van ons horen dit jaar. Voor dit jaar blijven we Felix ondersteunen. En dat willen we zoals alle vorige jaren doen met inzet. Dus ook vandaag is de collecte bij u van harte aanbevolen. En als u een extra gift of ondersteuning wil geven aan het project van Felix Kohol, kunt u altijd contact nemen met de diaconie of een van de diakenen. Ja, namens Felix en Burkina Faso bedankt.
In het gebed zullen we dit werk bij God brengen, dat hij het vasthoudt. We zullen samen bidden voor het predikantsechtpaar van Andras en Hainalka Szabo in Boedapest, omdat het bericht ons bereikte dat de moeder van Hainalka is overleden. Een aantal weken geleden hebben we er ook voor gebeden. En toen was al wel duidelijk dat het einde van haar aardse leven in zicht kwam. En in de mail die ik las spraken ze over genade, dat het einde zo goed was. Dus we mogen bidden om troost en ook danken voor het leven van deze zuster. We danken verder dat Gert-Jan Mees weer in ons midden is. Het gaat echt beter na een periode in het ziekenhuis voor de kerst. En van herstellen thuis gaat het nu echt beter. Fijn dat je er bent. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent, voor uw liefde. Dank u wel dat u ons als gemeente kent. Dank u wel dat we bij u mogen komen met onze zorg en ons verdriet. Wij noemen u de namen van Andras en Hainalka Szabo in Boedapest. Heer, we kregen het bericht dat de moeder van Hainalka is overleden. Geeft u troost aan haar, dit echtpaar en allen die verdriet hebben. We danken u, Heer, dat u ook in de laatste levensfase goed en genadig was. U bij ons zijn als wij hier misschien met verdriet zitten, van lang of kort geleden. Dat u ons troosten. Als wij terugdenken aan een vader of moeder die overleed, een man of een vrouw. Dat u zijn, Heer, bij de weduwe en de weduwnaars. En hen troosten en bemoedigen in hun gemis. We danken u, Heer, dat u voor ons zorgt. Dat u over ons leven waakt. We danken u dat Gert-Jan Mees er in ons midden is. Wat fijn, Heer, dat alles goed is gegaan. Wat was het een moeilijke tijd. Wilt u ook het laatste stukje van herstel zegenen en vertrouwen geven? Heer, we willen u danken voor Felix Kohol en alle mensen om hem heen. Dat ze zich zo inzetten om in Burkina Faso, een land dat zo anders is dan het onze, waar de medische voorzieningen zoveel minder zijn dan bij ons, dat ze zich ervoor inzetten om goede medische zorg te verlenen. Wilt u dit werk blijvend in uw handen houden en zegenen? Heer, we hebben afgesproken om onze steun af te bouwen. Heer, dat is zoeken en puzzelen, waar doen we goed aan? We hebben gemeend dat dit goed was. Wilt u ons leiden, Heer? En onze ogen openen, waar u wilt dat onze gaven en ons gebed het beste op zijn plek zijn. Dank u wel, Vader. Wilt u ons zegenen als gemeente? Ons helpen. Als we ook zoeken naar onze plek in deze stad. Wie we zijn als gemeente. Heer, wilt u wijsheid geven. En energie. En ook plezier aan alle kerkraadsleden. Die zich inzetten in pastoraat. In vergaderwerk. In het goed regelen van alle dingen. Wilt u ons gebruiken, Heer. Om een stukje mee te bouwen aan uw koninkrijk. Vader, we willen ook het Johannesproject opnieuw onder uw aandacht brengen. Heer, u overziet alles wat er speelt. En u heeft een plan, ook voor deze stad. En ook voor ons als gemeente. Heer, wilt u het leiden? We zouden het toch echt heel fijn vinden als het allemaal door kan gaan. We hebben er zo lang voor gebeden en naar uitgekeken. Heer, mag het zo zijn dat het inderdaad door kan gaan? Maar wilt u vooral het zo leiden dat we kunnen zien dat u het leidt. En dat u het in uw handen heeft. Dat vragen we u en we prijzen u. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid om onze gaven te geven voor Felix Kohol. Zo tegen het einde van de dienst heb ik nog twee mededelingen. De eerste is dat we straks rond de klok van 11 verder gaan met dit onderwerp. Dan hebben we het vooral over huwelijk en samenwonen. Een onderwerp dat we afgelopen week op de catechisatie ook besproken hebben. Het andere is een mededeling waar ik een plaatje bij heb. In ons blauwe boekje van de gemeente staan de namen van Hans en Adeline Waagmeester. Die hebben een pelgrimshuis ergens in de buurt van Roermond. Zij waren in het verleden lid van onze gemeente en zijn ook betrokken bij ons. En in dat pelgrimhuis hebben ze onder andere weekenden voor je huwelijk. Ze noemen het een APK voor je huwelijk. Periodiek onderhoud. Het is niet per se voor als het moeilijk is. Zoals je met de auto ook niet alleen voor de APK gaat als er problemen zijn. Maar gewoon omdat het goed is om er eens naar te kijken en er eens over te praten. En zo bieden zij dit weekend aan. En het bijzondere is dat zij nu naar de regio Eindhoven komen. De Vrijgemaakte Kerk ondersteunt het al een paar jaar en ze trekken het nu breder. Dus er komt in maart, 14 tot 16 maart, een weekend vlakbij Eindhoven. En ik wil dat echt onder onze aandacht brengen. Denk er eens over na, heb het er eens over. Misschien is het wel heel goed en verrijkend voor je huwelijk om dit te doen. Meer informatie is te vinden bij het foldervak achterin de kerk. Dat waren de mededelingen. We gaan nu als afsluiting van deze dienst zingen het lied Zingende Gezegend 240. Het is een huwelijkslied, zeg ik er nog bij, wat je een bruidspaar toe kunt zingen. We kunnen het ook elkaar toezingen. Het gaat bijvoorbeeld voor andere echtparen, maar ook voor mensen die niet getrouwd zijn. Omdat het juist gaat over samen onderweg zijn naar het grote bruiloftsfeest dat komt. Gezang 240. mogen op weg gaan met de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.